Franse Vloer. Franse Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans.
Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-profs van FC De Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust.
Voetbalpraat van 2 februari doen we vandaag met Marciano Vink, met Leon ten Voorde en met Kees Kwakman. We hebben net uitgebreid zitten kijken naar de eerste halve finale van de Afrika Cup, Kees. Burkina Faso tegen Senegal. Senegal door naar de finale na een 3-1 overwinning. Was dit de leukste, meest vermakelijke wedstrijd van het toernooi tot nu toe?
Nou, dat denk ik wel, ja. Hier zat toch wel zo'n beetje alles in. Ja. Waarin, ook best wel goed voetbal bij vlagen. Het speelveld werd lekker lang, op een gegeven moment lekker groot, dus dat ging een beetje op en neer. Scheidsrechterlijke dwalingen.
Rare, de heer Tessema.
Ja, rare keepersacties. En ook wel mooie goals uiteindelijk. Ja,
ze lagen binnen 2 minuten lagen ze al met 2 koppen tegen elkaar op het gras. Dat dacht ik, jeusje van elkaar.
Ja, dat klopt. Op de middenlijn. Toen deed die keeper er nog even een schepje bovenop. Dat hij even uitkwam zo op de 16 meter. Was een hele gevaarlijke voorzet op de 16 meter. Dacht hij, dit moet ik even komen. Dus die Kouyaté die lag in 2, maar hij zelf ook.
Ja, voor mensen die dat niet gezien hebben. Die keeper trok een sprint uit zijn goal van 1 meter of 12. Had wel of niet de bal en torpedeerde eventjes de tegenstander.
Werd teruggedraaid uiteindelijk toch. Dat vond ik verrassend.
Ja, was dat van u de penalty eigenlijk?
Nou, het was niet raar dat hij een penalty gaf, toch?
Het was niet gek geweest als hij was blijven staan. Maar ik vond het in eerste instantie toen ik hem zag. Weet je, het gaat zo snel en dan heb je niet het idee dat hij überhaupt de bal raakt. Maar toen je hem in slow motion zag, was het gewoon echt hoofd, vuist, bal de andere kant op. Ja, en dat er daarna een clash komt, we hebben nog overtreding.
Maar Marciano, stel nou dat er een bal uit de middencirkel loodrecht omlaag komt vallen. En dan trekt er een linkshalf trekt een sprint van 12 meter en die gaat zo de bal aan. Wat doe jij dan als scheidsrechter?
Nee, maar de sprint is niet strafbaar natuurlijk. Hij mag dat doen.
Nee, dus maar de manier van
nee, ik snap aangaan, ook wat je zegt. Alleen als je sec naar het moment kijkt, speelt hij de bal. En als hij daarmee die spits ook torpedeert, ja, dat is, hoe zeg je dat, collateral damage?
Ja.
Dat gebeurt. Nou ja, uiteindelijk, ik vond het voor de wedstrijd sowieso leuk dat het gewoon 0-0 bleef. Senegal was wel gewoon beter. Dus ja, zolang Burkina Faso nog een kans had, ja, is het voor de wedstrijd gewoon goed.
Ja.
Nou, uiteindelijk wint Senegal gewoon terecht.
Maar Leon, dit had het Afrika Cup toernooi wel nodig, toch? Echt een leuke wedstrijd waarin ook niet alleen maar gekke momenten, die zaten er godzijdank ook in, maar waar ook nog een keer behoorlijk werd gevoetbald.
Het was de eerste wedstrijd, ik had ook de afstandsbediening hier niet in handen, dat ik, anders was ben ik constant gaan zeppen tijdens die Afrika Cup. Maar hier bleef je wel bij zitten. Ik kwam op het laatst dat Burkina Faso moet aanvallen en dat ze dan 2 onbegrijpelijke keuzes doen met ballen, vrije trappen, die ze dan hoog over het doel heen schieten. Ja, dat hoort er allemaal bij. Ja. Die derde goal van Mané, dat eentje ongelooflijk onderuit gaat op het middenveld.
Die kwam liep die ander tegenaan.
Ja, die kwam even niet goed uit met zijn passen. Ja, dat nee, dit hadden we wel even nodig. En de Afrika Cup ook.
Ja.
Ik kan er nog niet echt.
Nee, maar dat is wel.
Ik loop er niet warm voor.
Nee, omdat het voetbalniveau tegenvalt, omdat de gekke momenten
alles
overheersen. Of is het een combinatie van.
Ja, het begon heel spectaculair met het toernooi, de eerste wedstrijd. Daar ging ik even voor zitten met een geweldige tackle na 30 seconden. Ik denk, nou ja, we zijn begonnen. Maar daarna werd het wel moeilijk op die velden en het lege tribunes om de aandacht erbij te houden.
Is Senegal ook voor velen de favoriet, Kees, omdat zij wel in staat zijn of beter in staat zijn dan andere toplanden om hun topspeler, Mané, wel te laten renderen?
Ja, daar lijkt het wel een beetje op. Ik vind ook wel dat hij om hem heen nog wel wat extra kwaliteit heeft, hoor. Als je bij Egypte bijvoorbeeld kijkt, dan komt er wel heel erg veel op Salah af. En dat doet hij toch elke keer maar weer, uiteindelijk. En ik vind dat je bij Senegal ook wel om hem heen heb je echt wel goede spelers achterin. Ja, daar staan er 2. Ik bedoel, die Koulibaly, dat is helemaal geen raad voor als je dat ziet. En een goede keeper. Ik denk dat ook wel heel erg belangrijk is. Trouwens, over het algemeen. Maar ook wel gewoon bij de Afrika Cup, waar de keepers over het algemeen niet uitblinken natuurlijk.
Nee. Er was heel veel kritiek op Senegal en met name de medische staf van Senegal naar die enorme beuk die Mané te verwerken kreeg. Toen gebeurde vandaag na een half uur die Kouyaté en Optata. Ik geloof niet dat ze die kritiek heel serieus genomen hebben.
De wedstrijd vond ik echt ronduit schandalig. Want je zag in die klap die Mané kreeg, dat hij al in de lucht was, hij al oud. En hij kreeg nog een klap op de grond. Dat is een dubbele klap. En ja, weet je, bij die andere speler, die keeper was dat geloof ik, hè? Die moest eruit. En
maar vandaag die Kouyaté, die kreeg net zo'n beuk.
Net zo'n beuk. En ja, het is Het is bizar dat dit soort momenten nog steeds zo makkelijk door de, waarschijnlijk dan de bondscoach, of in ieder geval iemand die het heel belangrijk vindt dat zo'n Mané, hè, dan heb ik het over de vorige, dat die op het veld blijft staan. Ja, de belangen zijn denk ik dan waarschijnlijk zo groot dat de gezondheid gewoon ondersneeuwt.
Zolang er geen onafhankelijke arts of dokter komt tijdens wedstrijden, blijf je dit houden.
Maar zou dit een protocol vanuit de FIFA moeten worden? Dat je, zeker bij grote toernooien, nou ja, eigenlijk bij alle, wat, iets wat enige importantie heeft.
Volgens mij heb ik een tijdje terug. Volgens mij is Vincent Guttebasch, is die vanuit Nederland, die dat bij de FIFPro volgens mij doet. Onder andere dit, de hersenschuddingen. Ja. En die heb ik een tijdje terug gesproken. En toen had hij het hier ook over, was hij hier heel erg mee bezig. En toen sprak hij onder andere over een onafhankelijke dokter die dan bij wedstrijden aanwezig zou zijn. Alleen dat moet ook maar eventjes logistiek natuurlijk allemaal kunnen. Maar laat het dan in ieder geval beginnen bij de topwedstrijden. We herinneren ons Jan Vertonghen in de Champions League met Ajax volgens mij. Of tegen Ajax. Ja. Die daar ook dan nog eens een half jaar lang last van schijnt te hebben of hebben gehad nog.
Van de Hoorn dit seizoen nog.
Nou ja, weet je. Dus en ik denk zolang dat niet gebeurt, dat artsen, de arts van Senegal moet dan even beslissen of Senegal door mag, of Mané door mag. Ja, weet je. Daar ga je al.
Zal die onder druk worden gezet?
Ja, die wordt gelinched als die had gezegd van NFL. Haal hem maar af.
Die wordt gebeld op de klok van haal hem uit het toernooi. Maar, ja.
Maar ik dacht dat wel even te sprake was. Ja, maar, dat zou gaan gebeuren. Ja, maar dat is toch weer naar de achtergrond gegaan. Dus ik weet niet wat de laatste stand daarvan is.
Maar het is wel interessant dat jij het aanstipt natuurlijk. Want het is een speler van Liverpool. En die discussie in Engeland is met name heel groot. Dat je over die enorme beuken die ze op hun koppen krijgen. In die competitie in de Premier League gebeurt het natuurlijk ook. Dat halve elfte van het grote Liverpool uit de jaren 70 kreeg natuurlijk te maken met neurologische klachten.
Ja.
Dus dat komt niet uit de lucht vallen dat ze daar toch wel echt bezorgd zijn. Het is natuurlijk een individueel geval. Maar dat daar nog steeds geen protocollen voor bestaan. Dat heel merkwaardig is.
Wij zijn toen in de tijd dat ik bij PSV voetbalde, moesten wij, ik denk, 5-6 keer moesten we naar het Sint-Annes ziekenhuis. En daar zat Matsers. En dat was denk ik een van de eerste specialisten op het gebied van hersenschade. Of in ieder geval letsel aan hersenen. En wij moesten iedere keer zo'n test doen. Om te kijken wat de gevolgen van voetballen, koppen. En daar was hij echt mee bezig. En daar hebben wij, de uitkomst weet ik niet wat daarvan. Maar ik kan je wel zeggen dat het koppen en die klappen die je tegenwoordig ziet, kan natuurlijk nooit goed zijn.
Nee.
En wat ik al wilde zeggen, in de NFL hebben ze gewoon zo'n speciale boot naast het veld staan. En als je daar een klap tegen je hoofd krijgt, ga je eerst de boot in. En dan is er zo'n onafhankelijke dokter die bepaalt of jij weer terug kan. Dus ze zouden in het voetbal zouden ze een tijdelijke wissel. Dat je dus met een kaart, dat er even een andere speler 10 minuten erin komt. En dan mag je als trainer alsnog beslissen, als je goedkeuring hebt, ik haal diezelfde speler eruit. En ik zet die speler die eventjes gecontroleerd is, zet ik er weer in. Zolang dat niet gebeurt, dat een speler dus eruit gehaald wordt en ook naar de kleedkamer moet, zal een trainer niet zo snel geneigd zijn om die wissel te doen.
Of de speler zelf, die natuurlijk gewoon door wil.
Ja, maar je maakt het wel voor de trainer en voor de club makkelijker als je dus even een tijdelijke wissel kan inbrengen. En haal hem maar weer eruit.
Er is natuurlijk wel een eerste aanzet gegeven. Ze mogen natuurlijk nu een keer bij een klap op de kop een keer extra wisselen. Ja, maar de vervolgstap zou dus moeten zijn dat je die ook weer,
dat je hem weer terug mag wisselen. Ja. Want ik kan me voorstellen dat als jouw belangrijkste speler of de speler in vorm zo'n tik op zijn hoofd krijgt, is het voor de speler heel goed dat je hem controleert. Ja. Voor de buitenwacht heel goed van, luister, onafhankelijk dokter heeft ernaar gekeken. En ik breng mijn beste speler weer in, want hij voelt zich goed.
Dat is wel
belangrijk
wat je daar zegt, onafhankelijke dokter.
Ja, nee, maar daar hebben we het ook over. Nee, daar hebben we het ook over. Een onafhankelijke dokter moet dit soort dingen
maar beoordelen. Daar hangt wel een prijskaartje aan als je dat bij iedere wedstrijd in de Eredivisie bijvoorbeeld wil doen. En je haalt natuurlijk ook de
gezondheid.
Lange termijn effect kun je natuurlijk niet op basis van één zo'n knal, zoals we vandaag ook weer zijn, kun je natuurlijk niet inschatten.
Nee, maar weet je, er zijn denk ik wel genoeg voorbeelden van mensen die een ontzettende klap, of boksers, we hebben de bokswereld ook gezien. En die hebben natuurlijk veel vaker klappen gehad, maar je ziet bij de oud-legendarische boksers die wij kennen, wat voor neurologische gevolgen dat heeft gehad. Mm-hmm. Dus elke klap tegen je kop is gewoon niet goed.
Nee, duidelijk. Senegal na een 3-0 overwinning dus naar de finale. Morgen is die andere halve finale. Cameroen tegen Egypte. Hele rel rondom Samuel Eto'o. Dat is de voorzitter van de voetbalbond van Cameroen. Die heeft, terwijl er een week geleden 8 doden zijn gevallen, voetbal is oorlog. De oude uitspraak van Rinus Michels, even nieuw leven ingeblazen. Daar is het halve Afrikaanse continent nu van in de war. Inschatting van jullie, dan sluiten we de Afrika Cup af. Cameroen of Egypte morgen, die andere halve finale, Marciano?
Cameroen. Ja? 100%. Ja, ik had het er net al over. Nee, ik had het met Leon erover.
Ik zet even TJ Egypte, denk ik.
Nou, iets meer mag ook. Nee, kijk, Egypte heeft Ondanks dat zij best wel heel erg afhankelijk zijn van Mo Salah, hebben zij tegen Ivoorkust zijn ze eigenlijk al heel goed weggekomen. En de wedstrijd tegen Marokko vond ik de eerste helft hadden ze niks in te brengen. Salah werd heel vakkundig werd die geëlimineerd. En Marokko had eigenlijk de beste kansen en ook het beste spel. Nou, in de tweede helft kantelt die wedstrijd door die goal die Egypte maakt. En winnen ze die wedstrijd? Nou ja, uiteindelijk als je wint heb je altijd verdiend. Maar ik vond het allebei twee keren onterecht. Nou, Kameroen vind ik als thuisland een thuisvoordeel hebben. En ze spelen ook, vind ik wel goed. Dus ik verwacht gewoon een finale Senegal-Kameroen.
Oké. Ik zie iedereen hier instemmen met klinken. Leon ook. Leon, je zat met een schuin oog naar de Old Firm te kijken. Ik heb je betrapt. Vol Celtic Park. Het blijft toch wel iets waanzinnigs.
Ja, we zijn hier naar beneden gelopen. Toen was het 3-0.
Ja, bij rust al.
Dus Van Bronckhorst, ja, die gaat de koppositie verspelen.
Ja.
Als zo doorgaat.
Ja, want ze hadden de laatste paar wedstrijden al gelijk gespeeld. En nu met 3-0 achter, daar gaat Celtic inderdaad overheen.
Ja, dat komt hard aan. 3-0 bij rust. Dat is lang geleden dat de Rangers zo'n pak op de broek hebben gekregen van
Celtic begon
van de gehate buurman.
Ze begonnen veel feller, Celtic. Ja. En het gekke is, en dat weet jij ook wel, als jij in wedstrijd en het veel op het spel, eerste plaats in de competitie. En jij, zijn er 5, 6 in je team die bijvoorbeeld bevangen zijn van de spanning. Of het net niet brengen, of net niet de vorm hebben. En je loopt achter de feiten aan, dan kan je bijna niet meer omdraaien. En dan is
Van Bronckhorst heeft dat natuurlijk wel kunnen overbrengen uit eigen ervaring. Hoe die dat
meegemaakt.
Hij zei het is een grotere wedstrijd dan de Clasico in Spanje. Zo heeft hij het ervaren.
Ik denk het wel.
Ja. Als je kijkt de beleving van de mensen, van de supporters, dan is dat groter dan in Spanje.
Clasico is ook een wereldwijde wedstrijd. Ja. Weet je? Dus mondiaal is de Clasico natuurlijk fantastisch en gaat iedereen ervoor zitten. Alleen ik denk in Glasgow.
De intensiteit in het stadion.
Ik denk dat niemand niet met die wedstrijd bezig is.
Nee, Kees, ik las in de aanloop naar die Old Firm een interview met Van Bronckhorst. En die vertelde een prachtige anekdote over Ronaldinho in hun gezamenlijke Barcelona-tijd. Dat hij wel eens in zijn slippertjes het trainingsveld opkwam. En dan als dan de andere spelers vroegen, jij moet toch ook trainen? Dan wees hij naar zijn hamstring. En dan ging hij 1,5 uur op de massagetafel liggen. En dan gingen de spelers naar Rijkaard, toen de coach. En die zei, waarom moet Ronaldinho niet trainen? En dan zei Rijkaard, dat vertel ik jullie maandag wel. En dan rolde hij zondag in zijn eentje Real Madrid op. Dat soort man-management, zou dat nog kunnen in deze tijd, denk jij?
Ik denk dat alles staat uiteindelijk met hoe die speler presteert. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is.
Mm-hmm.
Marciano heeft het verhaal over Romario. Volgens mij wel eens verschijnen keer. Of Ronaldo.
Ronaldo,
was
het. Ja.
Ja, en de verhalen van Romario kennen we ook. Ja, dan waren ze ook niet blij mee. Maar ja, als hij elke zondag 2 inschoot. En dat is uiteindelijk wel, denk ik, het allerbelangrijkste bij zo'n speler. Maar nu is de tijd wel even iets anders. En het ligt ook wel welke speler het is. Ook.
Daarom vraag ik het ook. Want je doet alles wordt bijgehouden. Over spierspanningen, over lactaten, weet ik wat allemaal. De belastbaarheid van spelers. Kan het op deze manier nog?
Nou ja,
people's management.
Kijk, Aubameyang, ander onderwerp van jou geloof
ik.
Ja,
die staat iets verder.
Aubameyang, die komt te laat van een tripje. Omdat hij naar zijn moeder toe wilde, naar familie toe. En hij dan zou zijn moeder mee terugnemen naar Londen. Hij komt eigenlijk een dag te laat komt hij terug. En daar wordt zijn aanvoerdersband afgepakt. Hij wordt eigenlijk buiten de selectie gehouden. Ze winnen gelijk tegen Southampton. Winnen 5 wedstrijden achter elkaar. Dat te laat komen, dat heeft Romario wel 10 keer gedaan. Alleen Romario leverde, dat is exact wat Kees zegt. Als jij levert, krijg jij van de trainer wat meer privileges. Nou, en ik denk ook in deze tijd is het mogelijk dat je echte ster en de grote spelers, bijvoorbeeld bij Paris, daar lopen er genoeg.
Ja, ik denk dat, misschien.
Ja, en Pochettino is daar volgens mij wel een beetje klaar mee. Maar in ieder geval, je grote sterren in deze tijd extra privileges geven, tuurlijk kan dat. Alleen, ze moeten op zaterdag of zondag leveren.
Ja.
En dan is er geen probleem. En dan accepteert elke speler het.
En hoe zit jij daarin, in deze tamelijk nostalgische discussie? Of in het ouderwetse gezever?
Nee, zeker niet. Ik vind het een goed onderwerp voor jou. Ik denk wel dat je... Ja, je moet wel met dat soort jongens moet je wel wat anders omgaan. Je gaat met Messi andersom dan met de nummer 23. Met Xavi Simons in de selectie. Laat dat duidelijk zijn. Alleen, zoals met Ronaldinho, dat gebeurt niet tegenwoordig niet meer. Je moet er slim mee omgaan. Het zijn echte verdetten. Die moet je anders behandelen. Dat gebeurde bij Dortmund ook al met hem. Die werd toch wel wat anders behandeld dan de gemiddelde speler. Maar tot een zekere hoogte.
Mm-hmm. Maar denk jij nou echt niet dat als Haaland zegt, trainer, train ik niet. Ik heb hamstring, zeg maar. Haaland, die krijgt extra privileges.
Nee, dat zeg ik. Ja, daar ben ik mee eens.
Maar maar dat is interessant wat je nu aanstipt. Als dan volgens de hele medestaf zegt, met Haaland is helemaal niks mis. Want we hebben gisteren ze dit gemeten. En
nou, dan zegt de trainer, hij zal het wel voelen. En whatever, hij krijgt van mij een dagje prijs.
Dan vind je dat gebeurt nog met je beste spelers in het amateurvoetbal. Dan ga je nog, dat hij een keer te laat is, dan ga je als trainer. Voordat de bespreking komt, dan moet je even toevallig nog eventjes een plasje doen. Hè? Ja, dat je nog eventjes naar binnen kan.
Maar daar rolt niet met één druk op F3, 4 A4'tjes aan data.
Nee, maar wat ze dan ook doen, als je bij de amateurs dan, als die beste speler te laat komt, dan gelden de regels vanaf dat moment. Want dan gaat hij in één keer heel streng door. Eerst volgende, die nou nog binnen.
Daarom moet je als trainer ook nooit te veel regels maken. Nee. Want daar word je altijd mee geconfronteerd. Ja. En dan, je kunt niet consequent zijn in topvoetbal. Ook niet in amateurvoetbal.
Je beste spelers moet je een beetje aaien, kietelen.
Dit was al heel.
Meestal weet de selectie dat.
Voelt dat wel aan.
Natuurlijk.
Ja, is dat zo?
Want dat is die speler waar je prijzen mee gaat winnen.
Ja. Maar heeft de medische begeleiding, laat ik het iets anders formuleren dan de medische begeleiding, ergens een beetje de nostalgie van het voetbal weggeplukt? Of verzwelg ik dan een beetje in voetbalroom?
Ik denk het wel.
Ja? Ja. Nou, dan gaan we gauw naar het volgende onderwerp. Toevallig Aubameyang, net al aangesneden.
Ja.
Er was een hele mooie reconstructie bij de collega's van Voetbal International, Kees. Kun je kort even in een paar zinnen schetsen wat daar allemaal gebeurd is rondom die overgang van Aubameyang van Arsenal naar Barcelona?
Nou, het mooiste aan die reconstructie is dat over Aubameyang gaat. Maar eigenlijk ook weer niet, want er fietsen allerlei andere spelers ook tussendoor. Met Dembele natuurlijk, waar Barcelona behoorlijk mee in zijn maag zit. Die dan ook tussendoor naar twee verschillende clubs gaat, maar uiteindelijk net niet. Umtiti, die nog even langskomt, die naar Arsenal dan zou gaan in een ruildeal. Maar die brak zijn teen, dus dat ging ook op die training. Dus dat ging ook weer niet door. Maar ja, het is. We hebben het vorige week hier ook al even over Barcelona gehad. Met dat ze dan het Spotify-stadion, wordt het dan genoemd. En ze doen maar alles om aan geld te komen. Maar ze doen er ook alles aan om er zo snel mogelijk weer van af te raken.
Mm-hmm.
En je vraagt je dan ook af, positioneel gezien, zullen ze niet eens achterin een keer gaan beginnen met spelers halen? En het blijft maar. Nou hebben ze die Torres gehaald, die Traoré, die Aubameyang.
Allemaal aanvallers.
Ja. In 2020 zei ik Xavi trouwens, toen ging het over Aubameyang, die moet Barcelona niet halen. Toen was hij nog geen trainer. Maar weet je, dat is zo'n Paul Scholes die dan even advies geeft over United. Nou, dat deed Xavi over Barcelona.
Ja.
Niet halen Aubameyang, is niet goed genoeg in een kleine ruimte.
Nee.
Ja, blijkbaar is het anderhalf jaar verder. Dat kan het allemaal wel.
Want waar is Aubameyang vooral wel goed in?
Ja, in de counter. Zo kennen we hem van Dortmund. Dat was hij geweldig in de omschakeling. Ja. Maar als je naar Barcelona kijkt en ook naar de trainer en de voetballer Xavi, dan kan ik me niet voorstellen dat het een aankoop van Xavi is.
En die Traoré ook nog, hè?
Nee. Ja, en dan heb je Torres gehaald van 55 miljoen en dan haal je Traoré. Ja. Die toch ook vaak wel vanaf de zijkant gaat denderen.
Maar wat betekent dat dan voor de positie van Memphis?
Die heeft wel een probleempje, denk ik.
En Luc de Jong.
Maar je had al gevoel, sinds Xavi er is, dat hij al niet meer onaantastbaar was.
Ja, hij raakte toch geblesseerd.
Hij raakte geblesseerd, maar je proefde wel wat.
Het is niet een Xavi-speler.
Ik denk het niet, nee. Maar ja, Aubameyang.
Maar kijk, Luc de Jong. Nee, maar Luc de Jong heb je. Luc heeft wel. Klinkt nou heel raar, maar Luc heeft wel specifieke kwaliteiten die je altijd in een selectie kan gebruiken. Je zag het nu in die 3 wedstrijden, 4 wedstrijden, dat hij mocht beginnen. Een kluts goal, een kop goal en nog een kop. Hij scoorde in één keer 3 keer. Dat zijn allemaal kwaliteiten die je kan. Maar Memphis, daar zijn misschien wel spelers in die selectie die de kwaliteiten die Memphis bezit beter of misschien iets jonger zijn en nog beter bezitten dan Memphis. Dus ik denk met al die aankopen die er nu gedaan zijn, dat het voor hem gewoon heel lastig gaat worden.
Hij wordt in juni 33, Aubameyang. Dus ze hebben hem een contract gegeven voor 3,5 jaar, waarbij ze dan ook tussentijds eventueel van hem af kunnen. Maar dat heeft ook weer met zijn salaris. Maar hij krijgt 8,4 miljoen mee van Arsenal.
Ja, die hebben ook de laatste anderhalf jaar gewoon zo. Hij verdiende daar €400.000 per week.
Dus Arsenal had nog 30 miljoen aan hem door moeten betalen anderhalf jaar. Dus die hebben eieren voor hun geld gekozen. Nou, hier heb je 8 miljoen. En daardoor kan Barcelona hem dan ook weer op een of andere manier net wel betalen. Hij verdient niet zoveel, maar het is te bizar voor woorden.
Het is ook een wel bijzondere jongen. Hè? De avond voor vertrek naar de Afrika Cup zat hij nog in de nachtclub in Dubai.
Je mag ook niks meer in tegenwoordig.
En hij had natuurlijk die hartproblemen.
En dan zat hij op Instagram. En meneer liep corona op. En is geloof ik niet in actie geweest. Hè?
Nee, nou ja, hij heeft hartproblemen
ook nog eens.
Die zijn dus onderzocht. Maar hij vloog dus ook naar Barcelona, terwijl er helemaal nog geen akkoord was tussen Arsenal en Barcelona. Ja. Dus hij heeft daar maar een beetje...
En bij Dortmund werden ze ook helemaal gek van.
Maar de vraag is ook een beetje, wie is er nou gek? Zijn wij hier aan tafel gek? Zijn die al die Catalaanse analisten gek? Die allemaal zeggen, begin nou eens achterin. En ze halen één man voor achterin. En die schrijven vervolgens niet in voor de Europa League, Dani Alves. Omdat die drie gehaalde aanvallers moeten worden ingeschreven. Ja. Die werd in december nog als verlosser binnengehaald. Wat moet je hier nou mee? Met deze
wij in ieder geval helemaal niks.
Ja. Nee, concreet
concreet helemaal niks. Maar weet je, als je hierover gaat nadenken, dan blijf je maar verzanden in van, ja, hoe kan het? Weet je? En waar haalt ze het geld vandaan? En hoe kan het? Want dat is je volgende vraag weer. Ja. Dus ik denk dat we hier maar gewoon naar moeten kijken als zijnde een soort poppenkast, wat er voor je neus afgespeeld wordt. En zie maar waar ze
de oude wijsheid, we beginnen achterin met het elftal op te bouwen.
Misschien moeten ze naar FC Twente gaan kijken, hoe ze dat opgebouwd hebben achterin.
Ja, het is
wel treurig.
Het is natuurlijk heel treurig.
Barcelona als klein kind, ben je toch opgegroeid met Barcelona.
Ja, instituut.
Voor. Kom op. En nu hoop je eigenlijk van een club met zoveel schulden van, laat het ook maar in elkaar doen.
Ja.
Mm-hmm. Zo kijk je tegenwoordig naar Barcelona, tenminste ik.
Ja.
Ja, dan is er wel iets...
Ondertussen probeert die huidige voorzitter de vorige de schuld te geven. Dat die schuld inmiddels opgelopen naar bijna een miljard.
En Dembele vertrekt dus komende zomer gratis. Die hebben ze voor 140 miljoen gehaald 3 jaar terug. Of
ja. Maar dat is een beetje een nieuwe tendens. Want die Mbappé gaat ook gewoon transfervrij naar...
En je ziet ook heel veel, dat er nu heel veel spelers eerst worden verhuurd voor een half jaar. En daarna worden overgenomen. Dat is ook een trend aan het worden.
Ja. Ja. Ik wil nog één dingetje eruit pikken over Barcelona. Jij stipte net al de gevolgen aan voor... Memphis, de mogelijke gevolgen, maar zonder helemaal het antwoord te geven. Zou hij nu al vrij snel buiten de boot kunnen vallen? Omdat hij al die nieuwe spitsen toch maar eerst maar eens moeten gaan spelen? Terwijl hij er net 4 maanden zit?
Nou, er zijn gewoon 3-4 spitsen gehaald die waarschijnlijk ook allemaal moeten gaan spelen. Dan hebben ze nog een heleboel talentvolle jongens die achter de spitsen kunnen spelen. Ik zie geen ruimte op dit moment waar Memphis zou moeten spelen. En Memphis heeft natuurlijk in het begin, heeft hij het onder Koeman, met de hand van Koeman boven zijn hoofd, heeft hij het best wel goed gedaan. Er zijn momenten geweest, en daar heb ik ook hier gezeten, en had ik kritiek op het feit dat hij dus niet begrijpt dat je op bepaalde posities op het veld gewoon simpel moet blijven spelen. En dat je niet op het middenveld die actie hoeft te maken. Nou ja, kort gezegd, ik denk dat het heel lastig voor hem gaat worden met Pedri en al die spelers die er allemaal nog rondlopen. Want ja... Die nieuwe spelers moeten spelen.
Okay. Zometeen zijn we bij u terug. Gaan we het hebben over bijvoorbeeld de situatie bij de degradatiekandidaten in de Eredivisie. En uiteraard over Twente en Heracles. Tot zo. Deel 2 van Voetbalpraat gaan we het vooral hebben over de Eredivisie. Pakken de situatie van FC Twente er even bij. Alleen al omdat het geweten uit het oosten van Tubantia, Leon Tevoorde hier aan tafel zit. Waarom kun je nou eens puntig uitleggen waarom het zo lang geduurd heeft voordat er... witte rook kwam als het gaat om de contractverlenging van Jan Strooijer en Ron Jans.
Vond je het lang duren?
Ja, dat duurde toch vrij lang. Hing vrij lang boven de markt.
Ja, aan de andere kant hebben ze hebben natuurlijk een directeurwissel gehad, hè, van de Kraankamp terug. En die zei van, ja, we moeten alles eventjes rustig inventariseren. Ze komen veel dingen op me af. En ze hebben eigenlijk wel vanaf december wel gecommuniceerd van, we gaan in januari een keer met elkaar zitten. Mm-hmm. Persoonlijk vind ik januari vroeg genoeg. Alleen omdat het voor de buitenwacht... van er maar geen duidelijkheid. Ja, en Twente...
Nou, waar zat hem dat in?
Twente sloopt naar de vierde plaats. En dan wordt het voor de buitenwacht wordt het een dingetje. Hè? Waarom gaat Jans niet bijtekenen? Wat is met strooien?
En waarom werd het een dingetje?
Ja, omdat Twente had... die hadden dat gepland voor die dag in januari. Alleen voor de buitenwacht. Ja, die ging zeggen van ja, dat is toch een hamerstuk. Je kunt toch gewoon met de trainer verlengen die vierde staat. Maar er moest nog even een RVC-vergadering overheen. Ja. En die stond gepland voor... 16 januari.
Maar is dit dan de klassieke verdeeldheid tussen een stroming enerzijds die zegt, jongens, het gaat toch goed zo, laten we het lekker aan vasthouden. Of we willen toch moderniseren met een jongere technisch directeur en jongere trainer?
Ja, kijk, op zich zijn ze bij Twente, het was niet echt een hamerstuk. Omdat ze zijn intern, maar ook de supporters zijn ook best wel ontevreden over het kijkspel wat ze te zien krijgen.
Het is niet snel goed ook, hè?
Ja, nou ja, ik zit niet echt op het puntje van de stoel, als ik heel eerlijk ben. En ik leg de lat wil ik echt niet heel erg hoog leggen. Maar je ziet, je hebt eigenlijk te weinig gezien. En je hoort al anderhalf jaar hoor je van, we gaan verbeteren met voetbal. Het moet beter, ontwikkelen. Ja, dat zie ik nog niet terug. En ja, daar zijn ook al wat harde noten over gekraakt. Met de technische staf van jongens, we willen wel meer ontwikkeling in dat voetbal gaan zien. Maar, alleen, ja, je moet als RVC wel heel stevig in de schoenen staan om te zeggen tegen een trainer die vierde staat van, hè, we gaan niet met je verder.
Nee,
maar, omdat ja, het gevoel bij de mensen, bij 80% is natuurlijk, en ook bij, in de rest van het land, ja, Jans, hoezo tekent hij niet bij? Je doet het geweldig.
Maar als er in die lijn van jouw redenering, is dat ergens ook een zwaktebod. Want als je vindt dat het niet goed genoeg is, of als je vindt dat het moet veranderen, dan moet je ondanks de vierde plaats eigenlijk zo'n maatregel nemen. Top?
Ja, want ik zou het, los van de vraag of ik het terecht vind of niet, of onterecht vind, het zou juist heel krachtig zijn dat je door die vierde plaats heen kijkt.
Exact.
En dat je zegt van, we willen na 2 jaar een andere koers gaan varen.
Maar geef zelfs antwoord op de vraag die je net stelt. Vind je het wel of niet terecht?
Of dat hij blijft?
Ja.
Goeie vraag. Kan ik er een beetje omheen?
Aan de andere kant kan je misschien ook wel weer kijken. Je kijkt dan ook naar, ik begrijp helemaal wat je zegt hoor, en naar misschien wel de jeugdspelers. Als je kijkt, hoe ontwikkelen die zich? En of dat nou door Jans, door Strooyer of door de spelers zelf komt, dat zal wel waarschijnlijk zien. Maar Hilgers, Seruki, Oosterwolde, dan wat minder hebben het. Dat is natuurlijk, als je op lange termijn kijkt, wel iets heel positiefs.
Maar daarom ook, lang niet alles is slecht. Hè? Nee. En wat voor Jans, wat natuurlijk voor hem pleit, is dat er is rust in de club. Dat is voor Twente.
Daar waren ze wel aan toe. Maar
Twente heeft,
hartstikke belangrijk.
Twente heeft dit seizoen gewoon te veel wedstrijden heel moeizaam gewonnen.
Het zat ook niet tegen.
Nee, maar wat had je dan verwacht als je anderhalf jaar terug in de tijd?
Nee, maar kijk, een huis bouw je zeg maar vanuit het fundament. En als je kijkt naar het
behalve
elftal,
in Barcelona.
Behalve in Barcelona. Daar beginnen ze bij het dak. Maar in ieder geval, als je kijkt naar FC Twente, staat er natuurlijk met Oenestal en Prupper, Hilgers en daarvoor Seruki, Brama of wie dan ook op het middenveld. Sadilek staat gewoon een blok van 6-5-6 die niet heel veel weggeeft. Alles eromheen, en dan praten we over de Limniossen, de Misijans en Flap. En die hebben of problemen met zichzelf of het komt er niet uit. Het is dat Van Wolfswinkel voorin staat met 9 goals en 3 die de ballen erin schiet. Maar dan win je maar met 1-0. Als de rest niks doet en als je kijkt naar de hele topscoreslijst, is het Van Wolfswinkel met 9 goals en dan heel lang niks en dan Prupper met 4 goals.
Ja.
Dat zegt eigenlijk al alles over het spel van FC Twente. Dus ik begrijp zo'n RVC ook wel dat het spectaculairder moet. Maar ja, als Rots niet brengt, Limnius niet brengt, Flap te weinig scoort, Misijan waar iedereen op gehoopt dat hij is weer fit, Czerny die nog een hele lange weg moet, dan denk ik dat je dit spel ook de tweede helft en misschien zelfs volgend jaar gaat zien. En dat is niet goed genoeg.
Maar is dat erg als je daarmee vierde wordt?
Volgend jaar, ik vind wel dat ze daar, dat is wel een aandachtspunt, het voetbal op zich. Want het DNA van Twente, van vroeger uit, is gewoon goed voetbal. Hè? Je hebt clubs waar ze zeggen van we moeten mouw opstropen. Maar Twente staat in de historie staat voor verzorgd voetbal.
Ja, absoluut.
Technisch vaardige middenvelders, goede buitenspelers. Ja, daar moet je, dat is wel FC Twente. En daar moet je langzaam maar zeker moet je daar wel weer naartoe. En ik denk ook wel dat je daar bij de samenstelling van de selectie, ze missen toch wel een fijne middenvelder, een fijne verbindingsspeler die je gewoon wat beter, het elftal wat beter laat voetballen. Ja. En om terug te komen op je vraag, vind je terecht of niet? Kijk, Jan Strooyer had natuurlijk gezegd van, ja, als ik doorga, hè, en ze hebben
dan blijft
Jans doorgaan, dan wil ik verder met Jans. Dus ja, dan kun je al zeggen, op een bepaalde manier, ja, als je zegt ja zegt tegen Strooyer, dan zeg je dus ook ja tegen Jans.
Ja.
Dus,
maar ja, wat Strooyer gedaan heeft, is natuurlijk wel heel knap.
Ja, ik wou nu zeggen, ik zit me een beetje af te vragen hoe ze bij de
beperkte
families
middelen, dat valt. Vorig jaar wel.
Eredivisie begrippen valt.
Maar Twente heeft een heel aardig spelersbudget van 6,7 miljoen.
Maar dat, moesten ze niet dat, heel dat, veel
dan
schulden
toch wel, dan mag je wel in de top 8 meespelen. Dat staat los van elkaar.
Ja, want Van der Kraan wil zelfs dat het spelersbudget omhoog gaat.
Ja, omdat bij Twente, als je kijkt naar de begroting, wordt in procenten wordt er heel weinig geld eigenlijk besteed aan het voetbal. En dat Van der Kraan wil dat omhoog brengen. Dat was maar 25%. Nou ja, bij een goede club is dat 40-50% van de totale begroting wat aan het voetbal gaat.
Okay.
Dus daar loopt Twente nog heel erg in achter. Dus dat willen ze op gaan krikken, ondanks de coronaproblemen.
Ja. Toch denk ik vaak me wel eens af hoe ze in huizen Strooyer en Jans naar deze discussie zitten te kijken. Want die 1,5 jaar geleden was het redelijk chaotisch allemaal bij Twente.
Nee, zeker. Maar daar verdienen ze ook
rust gebracht, jeugdspelers ontwikkeld.
Daar verdienen ze ook alle respect voor. Maar goed, wij hebben die discussie ook niet. Die discussie is er bij de RVC geweest.
Ja.
Daar hebben wij het nu over.
Nee, maar ze krijgen, hij krijgt ook complimenten over het fundament wat er staat. En de jeugdspelers die zich in dat, binnen het fundament ontwikkelen, dat is super. Alleen, als je kijkt naar de uitslag, Willem II thuis, Groningen uit, rode kaarten, Ugalde die erin moet komen een paar keer, Prupper die tegen Utrecht thuis in de laatste minuut die bal. Dat zijn allemaal bonuspunten die, als je die even weghaalt, hè, wat ook heel makkelijk had gekund, ja. NEC thuis verliezen, dan zit het er anders uit. Dan staan ze 8e, 9e. En dan wil ik dit verhaal nog een keer horen. Ja. En dan kijken wat dan de RVC en Strooijers
zeggen. Nou, we gaan ze zijn heel goed in cadeautjes uitpakken. Als een tegenstander
fout maakt, dat is ook een consequentie van de manier waarop wij druk zetten.
Zeker. Nee, maar daar verdienen ze ook echt.
Ah, vorig jaar was het echt, wel spectaculairder met Tjerny en met
Menig. Druk zetten bedoel ik ook.
Ja, de druk zetten was vorig jaar veel, veel heftiger.
Maar zullen ze niet ook leuker gaan voetballen als inderdaad de Tjernys van deze wereld?
We noemen ook net een beetje de achterhoede. Oenderstal is natuurlijk geen voetballende keeper. Troepé, Prupper die daar met zijn rechterbeen staat
aan links. De linkerkant.
Oosterwolde die heeft aan de bal zijn broer gestuurd dit seizoen. Ja, dan Hilgers vind ik rustig aan de bal. Maar goed, daar kan je nog niet eens misschien van verwachten. Ja, daar begint het natuurlijk ook op. Serhuki is ook niet echt een Sadilek, ja, weet je, je moet ook maar kijken of het met deze selectie überhaupt wel kan.
Leon, dat Twente vrij ver wil gaan om Sadilek binnenboord te houden?
Ja, ze hebben een optie tot koop bij PSV, alleen is 1,5 miljoen. En ze hebben jarenlang geen sommen meer kunnen betalen. Maar daar willen ze voor. Zijn bereid om dat voor Sadilek, als hij wil, en ze komen eruit, om dat wel te gaan betalen.
Dan wordt het nog wat minder.
Dan heeft natuurlijk de transfer van Oosterwolde helpt daar natuurlijk wel bij.
Ja, dus die langlopende schuld is nog niet weggewerkt, maar ze kunnen dan wel weer echt gericht gaan investeren met bijvoorbeeld 1,5 miljoen voor Sadilek.
Hoeveel is er voor Oosterwolde binnengekomen?
Is altijd, je hoort natuurlijk verschillende dingen, maar ongeveer rond de 3 miljoen.
Dat is veel geld.
Dan kun je de jeugdopleiding een jaartje of twee draaien van houden, denk
ik. Ziet een nodige verbazing. We hebben die laatste wedstrijd, ik weet niet meer welke laatste wedstrijd.
Tegen Heerenveen.
En dat die doordekken niet.
Hij was een ongeleid projectiel in die wedstrijd. Alles verkeerd met en zonder bal.
Ja. Net als die Casius hebben ze ook 3 miljoen voor gekregen, Utrecht. Ja. Naar Italië. Maar 3 miljoen.
Ook die clubs dus, middenmoot, subtop, Serie A, scouten dus op potentie blijkbaar. Dus het hoeft niet meer een kant-en-klaar product te zijn. We hadden die discussie even achter de schermen. 50 wedstrijden Eerste Divisie, 100 wedstrijden Eredivisie. Dan een stap maken naar het buitenland. Die hele route lijkt wel weggeslagen.
Zo heeft voor die Casius geen Bayern München in de markt was ook.
Ja. Hoe kan die dan bij Utrecht niet?
Hij is verhuurd. En Utrecht die stikt natuurlijk in de rechtsbeek. En Ter Avest en Troepé hadden ze dan natuurlijk nog lopen. En Van der Marel. Mm-hmm. Dus dat kon, uiteindelijk hebben ze die jongen 1,5 jaar verhuurd aan Volendam vorig jaar. En die heeft zich zo enorm ontwikkeld. Echt enorm veel potentie. Hij is nog maar 19 ook. Ja, dat uiteindelijk nu er zo'n bedrag voor hem geboden is. Dat Utrecht heeft gezegd, ja, dat doen we dan liever op dit moment. Mm-hmm. Pakken we die 3 miljoen of wat het ook is, dan dat we hem terughalen.
Ja, maar van de Ven vorig jaar naar Wolfsburg, ook voor 3,5 miljoen euro.
34 minuten gespeeld, tot nu toe.
De hele Eredivisie overgeslagen. Maar, waarom verbazen wij ons nog over dit soort transfers als het zo ontzettend vaak voorkomt? Iedere transferperiode weer. Is dit het nieuwe beleid dan? 10-12 spelers halen en dan maar kijken of het uitpakt. En de Eredivisie moet maar afwachten wat ze terugkrijgen uiteindelijk.
Uiteindelijk ligt het ook. Het begint allemaal bij de speler zelf. Ik bedoel, als die speler, als Van der Ven had gezegd, nee, ik wil niet naar Wolfsburg, maar ik wil naar PSV, die zich ook op het laatste moment nog hadden gemeld, of naar Feyenoord, die al eerder waren, dan had hij naar Feyenoord of PSV gegaan. Maar uiteindelijk kiezen ze ervoor om naar Wolfsburg te gaan, waar hij nog meer salaris kreeg, nog langer een contract kon tekenen, die boden nog eens een beetje meer voor Volendam. Dus het ligt uiteindelijk bij die speler. En net als met Casius, die kon ook gewoon zeggen, ik ga terug naar Utrecht. Voor mij was PSV, vond het een interessante speler. Dus het begint uiteindelijk bij de zaakwaarnemer en de speler. Als die, en ik snap het ook gerust. Op Bologna, een heel plan. En die halen Schouten ook op. En Denswil en allemaal Nederlandse spelers. Maar ja, en voor hetzelfde had lukt het. Hè. Dit is wel echt een goede speler, hoor.
Ja, maar hoe vaak zeggen we dit? Zeggen we toch bij 9-10 van Tansvers?
We noemden net even Van Hooijdonk, zei hij. Ja, maar dat
vrijdag wel gezien bij
Heerenveen. Ja, maar dat is wel even andere koek, hoor. Deze heeft echt...
Bij Van Hooijdonk weet je van, die jongen die gaat in de zomer. En je weet, die wordt in de winter zien we hem terug bij een Nederlandse club. Dan wordt hij verhuurd. Ja. Dat kun je toch uittekenen? Ja, misschien.
Maar Kees, dit zeiden we over Van de Ven toch ook? Wat speelt hij nou bij Gladbach? Of bij Wolfsburg?
Nee, maar goed, ik heb ook niet... Weet je, de Bologna, ik weet niet. Dat is zeg maar dan nog wel net nog wat anders. Dat die, Weet je, zo'n Schout heb ik dan voor me. Die, mm-hmm. die pikken dan toch dit soort jongens wel op. Ik zeg niet dat het de juiste route. Ik zou zo'n jongen veel liever bij Utrecht zien. En dan naar PSV. En dan ga je ja. ergens anders heen. Dus maar zo'n Van de Ven, ja, ik heb het altijd gezegd. Dat hij gewoon in Nederland AZ om de hoek. Lekker, man.
Mitchell Bakker. Ja. Sven Botman. En gisteren, volgens mij was het bij Ronda, werd de vraag gesteld. Waar zou je zijn als je bij Ajax was gebleven? Ja.
Ja, dat kun je natuurlijk nooit
weet je, en die jongen ja. die is gelukkig in Lille. En die maakt misschien straks een droomtransfer naar de Premier League. Of naar...
Nee, het gaat inderdaad over hij een uitzondering
is. Nou ja, Mitchell Bakker is...
Met ruimte in de rug. Ik denk dat hij wel de juiste weg heeft behandeld.
Nee, maar wij spraken over Mitchell Bakker. Hoe irritant het was dat hij constant het balletje onder zijn voet wilde houden. En 100 bewegingen maakte. Nou, bij Paris Saint-Germain heeft hij in het eerst gespeeld. Hij vervolgens gaat hij naar Leverkusen.
Vaste waarde.
Vaste waarde beleven. En nu wordt er gesproken dat Newcastle hem wel op het oog...
Maar ik dacht wel van Newcastle wordt nog niet de beste ploeg van de wereld.
Nee, maar ik geef alleen maar aan...
Die hebben nog een lange weg te gaan, dacht ik.
Ja, maar ik geef wel aan dat er gewoon wel meerdere routes zijn. En wij zijn best wel heel krampachtig bezig op dit moment om alles maar in Nederland te willen houden. En Nederland raakt op een gegeven moment ook vol met allerlei buitenlandse spelers. Dus voor die jonge spelers moet er ook wel ergens een niveau zijn waar ze zich... En voor Sven Botman is denk ik het mooiste voorbeeld.
En misschien wel het allerbelangrijkst. Die Casius kan terug naar Utrecht gaan, waar die 150.000 euro zou verdienen, ik zeg maar wat.
Ja, en tweede rechtsback.
En nu kan hij bij Bologna voor 4,5 jaar tekenen voor een tonnetje of 7. Ja. Zeg maar even wat. Dan is het ook wel... Nou, ik denk wel dat je...
De Gazzetta, die publiceren ieder jaar gewoon trouw.
Maar Bayern München wou hem hebben, op het laatst ook nog. Ik denk dat hij best wel wat te eisen had, hoor.
Ja, dat zou kunnen.
Dus ik, maar goed, al is het 6 ton. Dat is voor een jongen van 19. Ja. Zeg dan even nee.
Dus, maar dat is de eeuwige discussie natuurlijk. Dat je financiële zekerheid koopt en dan maar afwacht. Ja. Dat je, en altijd in je achterhoofd hebt. Nou ja, via de Eredivisie kan ik altijd wel je
altijd nog
maar
terug.
Carrière, nieuw leven in.
Zoals nu Emega, die gaat naar Antwerpen.
Ja, dat vind ik toch, is toch doodzonde.
Ja, maar waarom is dat doodzonde?
Ja, omdat die jongens 18 jaar, die wil je toch in de Eredivisie gewoon...
Ja, maar waarom willen wij die jongens allemaal maar in de Eredivisie zien?
Omdat je de potentie... Omdat je de potentie ziet, Martial.
Maar hij kan bij Royal Antwerpen, kan hij zich toch... Stel je voor dat hij gewoon dezelfde kansen bij Royal Antwerpen krijgt die hij bij Sparta. Bij Sparta kwam er toch een geluid van, nou, hij scoort niet. Hij rent hard en hij werkt hard.
Ja, misschien sla je hier namelijk wel de spijker op de kop. Dat de Nederlandse Eredivisie ook niet meer een competitie is waar een jongen van 18 wel 10, 15 wedstrijden achter elkaar de kans krijgt. Dat ze bij Sparta na 3 wedstrijden ook denken, ja, wacht even. Dan gaan we maar voor Dalmau, die net even wat hoger gemiddelde heeft.
Nou, exact. Dus zo'n jongen die kan ook bij Antwerpen zich ontwikkelen en dat straks een Sporting of een Benfica of een ander niveau hem oppikt, omdat ze denken, wij vinden dat heel interessant en hij heeft het goed gedaan. Ja, weet je, we moeten niet meer zo heel krampachtig doen als een speler vertrekt uit Nederland van, oh, wat zonde. Want het begint nu wel een beetje irritant te worden, vind ik. Ja,
omdat het zo vaak gebeurt dus.
Ja, maar het gebeurt gewoon. Dat is nou eenmaal het lot van een voetballer. Het is niet meer dat je Mr. Ajax of Mr. PSV of Mr. Sparta wordt. Dat is niet meer. Nee. Spelers spelen 2-3 jaar in Nederland en die willen dan verder.
Nee. Nou, bij Oosterwolde, naar Parma en bij Burgzorg naar Mainz, de nummer 10 van de Bundesliga, heb ik wel mijn twijfels.
Nee, dat mag, dat mag. En het is aan hun om het tegendeel te bewijzen. En niet aan ons om het tegendeel al gezien te willen hebben.
Nee, zo zijn wij
niet. Maar jij denkt niet dat Burgzorg de Bundesliga ondersteboven gaat spelen?
Dat is ook weer zo cynisch.
Ja, dat is vrij cynisch. En die vraag stelt hij dan ook aan mij. Heel toevallig, denk ik.
Ontskip ons.
Maar ja, Boetius, die ging toch anders naar Mainz toe dan Burgzorg. Ja, met wat meer in zijn rugzak.
Ja.
En die speelt ook niet altijd daar al een paar jaar lang. Dus ik denk, Burgzorg heeft natuurlijk best wel veel wapens. Maar ja, Bundesliga. Nee. Ik zie het 1, 2, 3 nog niet gebeuren.
Nog 3 jaar Heracles. Dat is leuk.
Maar 1 jaar Heracles en dan 12 doelpunten maken. Dat is wel leuk.
Nee,
dan
maar,
is
maar snap je een beetje
als hij naar de Bundesliga kan.
Exact.
Dan is hij gek dat hij nee zegt. Nee, alleen, ik denk, als ik de...
Maar stel dat hij daar
objectief
wel
objectief naar probeert te kijken, moet, denk ik van...
Leon, moet Heracles zich trouwens zorgen maken? Want Vloed weggevallen, om redenen die bekend zijn. Burgzorg weggevallen. Armenteros, die niet zo heel veel gespeeld heeft, teruggehaald.
Azuzi zwaar geblesseerd.
Ja.
Azuzi zwaar geblesseerd. Waarom hebben ze trouwens Armenteros teruggehaald?
Ja, die heeft het 2 keer heel goed gedaan bij Heracles. Is een beetje een cultheld. En ja, daar hebben ze dan blijkbaar zoveel vertrouwen in dat hij het gaat doen. Ik heb al de hele week de vraag in mijn hoofd van, is het een kwaliteitsimpuls? Of is het ook een beetje een zoethoudertje voor de supporters? Want die club heeft natuurlijk heel veel meegemaakt en die supporters de laatste weken. Mm-hmm. Ja, want iedereen rond Heracles, die was euforisch toen Armenteros deze week kwam. Nou, dat was toch geweldig. Ja, misschien gaat hij ons allemaal verbazen, maar ja, ik heb mij...
En ook een positie waarvan ik denk van, heb je die nou wel nodig?
Sierhuis, goed, ze hebben ook voor volgend jaar, hè. Dan, dus,
ja, okay. En, maar, Sierhuis ja, gaat weer terug, ja.
Dus ik denk dit seizoen dat je er dan niet eens zo heel veel van kunt verwachten. Hij komt ook bij een trainer waar fitheid enorm belangrijk is.
Ja, sterker nog, die Wormoed heeft een aantal keren aangegeven. Vorig jaar hebben we het met Cotucciu geprobeerd, ja. Van die huurder van Schalke. Die was niet fit, dat duurde allemaal veel te lang, dat gaan we niet meer doen. Maar dan...
Nee, dus ik ben heel benieuwd. Er zijn maar weinig spelers die drie keer terugkomen of drie keer en dan drie keer echt
maar
top zijn.
Ik ben een fan van Wormoed en ook, maar dan wordt het misschien ook wel eens... Misschien moet je als trainer dan ook net eventjes wat anders gaan denken. We hebben het net over spelers die je dan misschien wat anders moet behandelen. Dan moet je bij zo'n Armenteros misschien ook net even, als hij wel dat stukje kwaliteit kan brengen wat je in je selectie ontbreekt. Maar hij maakt misschien 8 sprintjes minder dan Burgzorg. Want die was dan degene die ook heel veel liep en heel veel kilometers. Ja, daar moet je dan misschien ook maar net even mee omgaan als trainer. En zeker als het wat minder gaat.
Maar hij heeft een half jaar niet gespeeld. Dus ik denk dat je dit seizoen, voordat hij helemaal fit is... Dan is Wormoed denk ik al met één been in Groningen.
Ja, maar dat, ik denk dat je dan misschien ook wel moet accepteren... dat hij misschien net even 2 keer, 3 keer niet mee verdedigt. Ja, als je hem echt helemaal top fit wil hebben... Ja, dan, het gaat nu ook wel even om punten bij Heracles.
Ja, maar wanneer is hij top fit?
Ja, dat is de
vraag. Je zit zo in maat, hè? En dan, het seizoen is al voorbij.
Ja, 31, je loopt zo tegen een spierblessure aan op die leeftijd. Dat
hij was altijd wel, altijd wel stevig, vond ik. Ja. Goed gebouwd.
Heracles 5e van onder met 20 punten. Vragen ze die nog in de problemen komen. Willem 2 heeft er 18. Zijn die uit de problemen, Kees, met het binnenhalen van Oosting, Hoornkamp, Dammers, Ludwig en Crowley?
Nou, als je de laatste 12 wedstrijden kijkt, dan gaat het lekker. Nee, die hebben wel echt een probleem, Pia. En die hebben nu ten opzichte van vorig jaar hebben ze een klein buffertje. Want toen stonden ze natuurlijk echt ook steeds onderin. Dus we hebben ze mazzel gehad aan VVV. Mm-hmm. Die vanaf volgens mij februari geen wedstrijd meer wonnen. Tot aan het eind van het seizoen. Waardoor ze er uiteindelijk nog uitkwamen. Die beginnen hem nu te knijpen en hebben uiteindelijk nu...
Hebben ze zich goed genoeg?
Nou, met Dammers dan herhalen ze een beetje de zet van vorig jaar met Sven van Beek. Hè, die toen in de winter kwam. Een degelijke centrale verdediger, weet wat hij wel en niet kan. Dat proberen ze nu met Dammers. Omdat die Svensson die overtuigt niet achterin. En die Bergström, heb ik het ook niet op. Ik weet niet. En daar zijn ze natuurlijk die Holmen kwijtgeraakt. Ja, en Crowley ook niet veel gespeeld. Maar ook dat wel, is ook
ze hadden wel echt voetbal
gegaan,
nodig.
Uiteindelijk in Engeland.
Ze hadden wel voetbal nodig op het middenveld. Want dat was
met Crowley
echt
is dat
mager.
Wel, ja.
Nou, en ja,
ook lang niet gespeeld.
Hoornkamp, ik weet
lang
het
niet. Gespeeld. Dat is nou nog meer, welke zei je?
Oosting, Hoornkamp.
Oosting is denk ik een goede speler. Voor,
Ludwig nog.
Oosting
heeft een goede speel, maar het verbaast me wel. Hebben ze 1 miljoen voor betaald?
Nee, toch.
Echt? Oosting? Dat lijkt me toch wel heel veel geld. Dat Willem II dat op tafel kan leggen.
Ja. En Hoornkamp natuurlijk hebben ze nu betaald.
Ja. Jij begon een beetje te fronsen met Hoornkamp.
Ik ken hem niet. Jij bent meer
maakte 20 vorig jaar, dacht ik. Zeg ik uit mijn hoofd.
Nee, ik frons niet. Maar het is natuurlijk wel een stap van Den Bosch komt hij naar Willem II. En zij hebben echt goals nodig. Je moet wedstrijden winnen. Dan zal je moeten scoren. Nou, van de rechterkant en de linkerkant kwam het al niet. Nunnely en Keulen, die waren echt in een diep wak.
Ja.
Nou, dus ik hoop dat deze jongens het voor Willem II gaan doen. In ieder geval dat er bij een tegenslag, dat het niet in elkaar dondert als een pudding. Want dat gebeurde de laatste wedstrijden. Prima 20 minuten gespeeld, 1 tegenslag en dan was de hele wedstrijd verloren. En ik hoop dat ze nu met Dammers in ieder geval wat meer zekerheid.
Ja, winterstop, de laatste club die het echt toen nog heeft gered, was Groningen. Die hadden toen ook een paar spelers in de winterstop. Emmen kwam vorig jaar net tekort, maar over het algemeen die reparatiewerkzaamheden.
Epek, de laatste 2 voor de winterstop gewonnen. Darvalu, De Waal, Van der Werf. En
leuk gespeeld ook, hè?
Ja.
En leuk gespeeld. Ja. Daar zat gewoon echt wel muziek in. Weet je?
Die speelde Willem II ondersteboven.
Ja, ze speelden gewoon goed. Ik was bij die wedstrijd. En ze wilden maar 1 ding. Dat was die wedstrijd winnen. En daarna hebben ze nog een keer een wedstrijd. Ik weet niet meer exact welke wedstrijd. Maar ik denk dat met Darvalu. Heerenveen met Darvalu. En als straks De Waal ook mee gaat doen. Ik denk dat het best wel zou kunnen werken voor hem.
Sparta, daar is het onrustig. Tenminste, onrustig. Daar heeft Vrees aangegeven dat hij na dit jaar stopt. Smeetsen en Mega vertrokken. Osman ook weg. Dalmau, Namli, Verschuren en De Kamps. Zijn die er heel veel sterker op geworden?
En Durmisie, ook een jongen ook van Lazio. Laatste wedstrijd 16 maart 2021. Ja. Over fitheid gesproken. Ja, ja die, daar moest wel iets gebeuren in die selectie. Dat, er zijn wat jongens die er al wat langer zitten. Ook zo'n Smeets, weet je, die is ook bijvoorbeeld vertrokken. Daar moest wel wat gaan gebeuren. En
even
die,
opschudden de boel.
Ja, even opschudden. Maar ja, die willen wat meer gaan voetballen. Maar ja, of je er dat zomaar in krijgt in een korte tijd.
Ja, nee, geloof ik niet.
Daaronder staat de Fortuna nog met 13 punten. Ja. Maar de tijd is te kort om die nog te bespreken.
Leuke potjes gelijk aan de winter. Tegen elkaar.
Zo is het. Dank voor jullie aanwezigheid. U voor het kijken. Dag.